verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij willen zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er meer volgt in Psalm 86, het derde vers. Wij willen gemeente eerst belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij uit Psalm 86 het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En wat daar meer volgt in Psalm 86 het zesde vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Thank you. Wij lezen samen, gemeente, uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het vijfde hoofdstuk, te beginnen bij het 12e vers. Ik noem het dus uit Paulus' brief aan de Romeinen, hoofdstuk 5, te beginnen bij het 12e vers. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan, in welken allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genade gift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Genadig en barmhartig God, Gij geeft ons opnieuw de gelegenheid als gemeente om samen te komen in de dienst der verzoening, in de dienst der prediking, in de dienst van de wet en van het evangelie. Daarvoor prijzen en danken wij uw naam, omdat Gij God zijt, die ons dat voorrecht verleent, dat wij en de gezondheid en het leven ontvingen, zodat we hier mogen zijn. Waar alles van afhangt, Heere, is dat Gij vanmiddag het evangelie ons wilt verklaren uit die zondagsafdeling die aan de orde is. En Gij weet dat we daar nog verstand, nog hart, nog wil toe hebben uit en van onszelf, omdat de dingen geestelijk verstaan worden uit den Heilige Geest. Waarom wij onze samenkomsten beginnen met een indringend gebed tot u, de God des levens en des ontfermens, om de geest van de Vader en van de Zoon, die ons in al de waarheid leidt. En wil gij ons daarbij schenken, Heere, het verstand en het inzicht, de gebogenheid van onze wil en de overgegevenheid van ons hart, zodat wij u horen spreken, u horen aanklagen en vrijspreken, en wij onderwezen worden in uw heilige woorden die gij ons hebt toevertrouwd. Wil gij hier met allen zijn die verhinderd waren vanmiddag deze dienst des woords mee te maken, door welke reden dan ook voor uw aangezicht verhinderd. Gij weet dat er onder zijn die biddend meeleven, ook met de diensten van het woord Gods. Wil gij ze zegenen, wil anderen opwekken, opdat zij thuis onderzoeken wat nodig is, waar ook zij niet buiten kunnen. En wil in het bijzonder gedenken aan onze allerkleinste kinderen, die nog onbewust van het leven sluimeren, maar die gij in het oog hebt, en die gij naar uw goddelijk welbehagen ook de invloeden van de dienst der gebeden in de gezinnen, en maar ook in de samenkomsten der gemeente kunt doen deelachtig maken. We komen u vurig bidden voor alle nul der christenheid over heel de aarde verspreid. Wil gij haar verenigen in het ene en allerheiligst geloof. In zonderheid leggen wij het gebed neer voor de kerken in ons vaderland. Gij weet dat zij gescheurd en verscheurd zijn. En gij weet hoe zij bedreigd worden van binnenuit en van buitenaf. Door de verachtering en de ontrouw aan het heilig evangelie. We komen u bidden dat gij wilt geven de doorleving van dat evangelie. Zodat wij het lief hebben. Zodat we er alles voor over hebben. Zodat wij wakend gehouden worden, zo dat het ons een schat is en een parel die boven alles en allen uitgaat, en dat gij in het midden van de verstening en de versterving, van de ontkerstening en wat al niet meer, u een overblijfsel wilt doen bewaren, dat op uw naam en op uw goedertierenheid hoopt. Gij zij de God van het wonder, die maar te spreken hebt en het is er, te gebieden en het staat er. Leg gij dan hier uw heilige woorden in onze monden en in onze harten en verkwik ons met uw tegenwoordigheid, genade en heilige geest. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, aan de orde is zondag 4 van de Heidelberger Catechismus. Wij willen vanmiddag in het bijzonder stilstaan bij vraag en antwoord 9. Vraag en antwoord 9 van zondag 4 van de Heidelberger Catechismus, waar gevraagd wordt: wat doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet kan doen? En het antwoord luidt: nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. En maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Tot zover. En wij gaan nu eerst samen zingen, gemeente, uit Psalm 85. En die zingen wij in haar geheel. Dat wil dus zeggen de versen 1 tot en met 4. In die tussentijd wordt u dus een gave gevraagd vanmorgen. Het is al gezegd dat de gewone collect is voor de diaconie. En bij de uitgang is de collecte voor de Morgensterkerk. Terwijl u ook nog herinnerd wordt aan de mannenvereniging aanstaande woensdagavond 19:30. We bevelen die collecte zeer hartelijk en warm in uw belangstelling aan. Psalm 85, vers 1 tot en met 4. In de vorige zondagsafdeling gemeente is aan de orde geweest de schepping naar Gods beeld en gelijkenis. En wij zeggen dat dat beeld is de aftekening en de omlijning en dat de gelijkenis het waarmerk, het stempel erop is van Gods kant dat de mens wezenlijk op zijn schepper gelijkt. We zagen toen uitvoerig waarin hij op zijn schepper geleek. En tenslotte kwam de vraag aan de orde of dan op de een of andere wijze een mens niet verantwoordelijk zou zijn voor zijn weg en voor zijn werk. En toen is gezegd dat wat de omvang der zonde betreft het menselijk geslacht al zo verdorven is dat tenzij een mens wederom geboren wordt, hij het koninkrijk Gods niet binnengaat. En wat die verantwoordelijkheid betreft is er nog heel wat blijven zitten. Want cru, scherp, wordt in zondag 4 gevraagd of God dan de mens geen onrecht doet als hij in zijn heilige wet van hem vraagt wat hij niet kan doen. Wel, het is duidelijk dat er beleden is dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geschikt en geneigd tot elke vorm van kwaad. Dat wil zeggen, gemeente, vanmiddag komt de schuld van de zonde aan de orde. De vorige keer de omvang, nu de schuld, en de daarop en de nu volgende keer de straf der zonde. Wij willen vanmiddag daarom uitvoeriger bij de schuld van de zonde stilstaan, omdat het begrip, de gedachte schuld, hoe langer hoe meer in de maatschappij, in alle levensverbanden uitslijt. En we willen vanmiddag een poging doen om die schuld van de zonde te peilen. Dat onderwijs is niet naar onze smaak, want met de zonde is tegelijkertijd de vijandschap in de wereld gekomen. Zodra een mens, de mens, in de zonde viel, zodra werd hij een vijand van God, die niet meer goed over God, zijn schepper, denken, spreken en handelen kan. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Vandaar dat hier het vlees aan het woord is, weliswaar door een gelovige gesteld, maar die is in zichzelf gezien ook vlees. En alle vragen die leven in het hart van mensen, leven ook in het hart van de kinderen Gods. En die wordt er uit dat vlees zo'n vraag omhoog gepeuterd. Die zit bij u en die zit bij mij. Doet God dan de mens geen onrecht? In de eerste plaats moet er klaarheid zijn, gemeenten, over het recht. Als wij het over het recht hebben, dan is het duidelijk dat we in de meeste gevallen spreken over het burgerlijk recht. We hebben niet voor niets een grondwet en er zijn niet voor niets organieke wetten, burgerlijke wetten waar de rechter de hand aan behoort te houden. En dat is een goede zaak. Maar we hebben hier licht te verschaffen over de bron en de oorsprong van het recht. En als er in de Bijbel sprake is van het recht, dan is dat altijd een recht dat in God zijn oorsprong heeft. Dat door God gesteld wordt en dat door God gehandhaafd wordt. Terwijl God zich aan elke vorm van beoordeling van u en mij onttrekt. Daar moeten we even bij rusten, want dat is een hele mond vol. In de eerste plaats is God de oorsprong van het recht. Want hij heeft dat recht uit zichzelf voortgebracht. In de tweede plaats stelt hij dat recht voor uw en mijn ogen. En in de derde plaats handhaaft hij dat recht. En aangezien een mens niet voor één gat te vangen is en altijd bezig is zichzelf te handhaven, is het ons voor alle dingen nodig de majesteit en de hoogheid van het goddelijk recht vanmiddag voor ogen te stellen. Vooral dat God zelf ontrokken zou zijn aan het recht. Dat betekent niet dat hij een tiran is, vreselijk om te zeggen. Betekent niet dat hij willekeurig is, zodat het vandaag zus uitvalt en morgen zo. O nee, dat helemaal niet, maar het wil zeggen, wat in een oud gezegde is vertolkt, dat God geen rekenschap geeft van zijn daden. En dat vinden wij zo ergerniswekkend. Er zitten hier heel wat mensen die nogal eens vaak in hun leven geschreeuwd hebben uit de grootste wonden van hun leven, waarop? En toegepast op de schuld der zonde zouden wij de zaak zo graag omkeren. Dat niet wij verantwoording hebben af te leggen aan God, de bron van het recht. Maar dat God vanmiddag eens kwam verklaren aan ons hoe dat in elkaar zat. En dat, gemeente, is een onmogelijke zaak. Want de Heere God kan geen onrecht doen. U zult zeggen, dat is een vooronderstelling, dat is het ook. Maar dan één uit het waarachtig geloof. Want wij kunnen over God en goddelijke zaken met ons natuurlijk verstand niet wezenlijk en indringend spreken, omdat wij beleiden dat ons verstand verduisterd is door de zonde. Dat betekent in dit geval dat alle recht uit zijn voegen is gelicht voor onze menselijke begrip. Dat is een harde zaak, gemeen. Het recht rust in God. Hij stelt. Hij stelt ook de verbanden. En wij mensen willen overal inspraak in hebben. Dat zit in de lucht, dat weet u. Maar dat wij bij de vaststelling van dat goddelijk recht geen inspraak hebben, dat is de mens van alle eeuwen en zeker de moderne mens een ergernis. U ook. God stelt het recht. En hij handhaaft dat recht. Dat de derde, dat bewaren wij voor de volgende keer als we het hebben over de straf der zon. God stelt het recht. Nu zijn er inderdaad, gemeente, rechten op aarde, dat zijn geschonken rechten. Want God blijft met zijn recht niet hoog in de lucht zweven. Hij komt tot ons met zijn recht in zijn woord. En hij geeft ook in de burgerlijke regeringen rechten en plichten. En de hele samenleving is gebouwd, als het goed is, op de goddelijke rechten. Want zodra die samenleving gebouwd wordt op de helft plus één, dat is de verworden democratie in vele gevallen. Zodra de samenleving gebouwd wordt op de vlottende normen van de denkwijzen van de mensen, dan zien wij de zondvloed van kwaad, zoals ook in deze tijd. Het is meer dan ooit tijd, niet alleen dat er een revij ontstaat in de kerken, maar ook een revij in de politieke partijen, in het algemeen, in het Nederlandse volk. Zodat we eindelijk verlost worden van deze humaniserende gedachten, die weliswaar vlak en goed liggen en lekker vallen in de harten van mensen, maar vloeken en strijden met de gerechtigheid Gods. Ook de samenleving drijft alleen op het recht dat God bestelt. En als de Heere God dat recht niet bestelt, wie zou dan het recht hebben om ons de wet te stellen? Er zijn heel wat mensen in Nederland die daar zo over denken. En inderdaad, gemeente, het moet worden toegegeven, wanneer God niet de bron is van het recht, waar zou de ene mens de moed vandaan te halen om opdrachten te geven aan de andere mens? Dat ligt er helemaal in, gemeente. Maar nu gaat het vanmiddag in het bijzonder over het evangelie. En dat evangelie, compleet het woord God zegt, dat God van ons vraagt, daarover straks, in zijn liefdeswet te zijn en te blijven in de richting van God en van de naaste. Er is de vorige keer geconstateerd, maar met grote droefheid in het hart, dat wij onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, en daar voelt ons hart, ons verstand een onredelijkheid in. En inderdaad, gemeenten, is het woord Gods op dit punt onredelijk. Dat wil zeggen, het strookt niet met uw en mijn reden. Strookt niet met ons denkvermogen, strookt niet met heel onze gedachtegangen, maar kruist het. Vandaar dat een mens niet alleen in zijn hart tot God bekeerd moet worden en gekruisigd dient te worden, maar ook in zijn verstand. En daar ligt opnieuw een knooppunt, ook voor de gang van zaken in deze tijd. Want de religie kan op allerlei manieren verrationaliseerd, dat wil zeggen doodgepraat worden met het verstand. Dat kan in de bevindelijkheid, dat een mens alleen maar zegt, zo zal het moeten wezen en hij gaat over tot de orde van de dag. Dat kan ook in de schriftkritiek waarin ook vandaag mannen van naam het woord Gods dagen voor de vierschaar van de schriftkritiek. En wat zij dus met hun uitgebreid verstand niet glad kunnen krijgen, dan moeten die oneffenheden er niet alleen blijven, maar die moeten ook verwijderd worden. Of die moeten anders verklaard worden. En zeker ook op dit punt. Dit is haast een toetssteen, de kerkgeschiedenis door, waar de mensen op elkaar gelopen zijn en bovenal tegen God uit. Nu is het evangelie niet onredelijk als zou God onredelijk zijn, integendeel. Maar het evangelie is bovenredelijk net zo hoog als de hemel is boven de aarde. Zo ver strekken Gods gedachten zich uit boven onze gedachten. En dat hebben wij te bedenken, gemeente. Ook bij de behandeling van deze zondagsafdelingen, die ook in de gereformeerde theologie vaak verrationaliseerd zijn. Gemaakt zijn tot een stelsel dat klopt. Dan zeggen we, ziezo, we weten het weer en we gaan naar huis. Dat is, gemeente, een ramp. Want, zoals gezegd, God geeft geen verantwoording van zijn daden. Dan dat wij vol eerbied het woord Gods van Genesis tot Openbaring mogen naspreken. Onder de inroeping van de Heilige Geest die ons verstand verlicht. Het is een zware zaak, gemeenten, om God God te laten. In elke weg van het leven. Ik weet niet of u dat geleerd hebt. Om in welke gang God ook met u gaat, God God te laten. Hem niet in de reden te vallen. Hem uit laten spreken. En u erdoor te laten gezeggen. Dat wil dus zeggen, de catechismus is geen gesloten systeem dat sluit en klopt als een bus. Maar is een geloofstuk. Waarin in vraag en antwoord dingen uit het hart van de mensen worden losgemaakt en op tafel gelegd. Want we hebben, gemeente, die prediking nodig. Dat indringend appel van God uit, dat die beschuldigende macht van zijn heilige wet en dat vrijsprekend oordeel van zijn evangelie. En daarom moeten wij de kerkdiensten nooit verlagen tot discussiegroepen. Want er is nog nooit een mens in een gesprek bekeerd. Dat bent u toch met me eens. Het gesprek kan boeiend zijn. Maar vandaag is het in gesprek met. En onderweg zijn met. Maar God behaagt het door de prediking van het heilige evangelie ook. Naar zijn beschuldigende kant in de heilige wet mensen in het hart te grijpen. Het evangelie wordt dus niet bij u en mij op tafel gelegd om daarover te discussiëren. En zeggen, kijk, ik kijk er zo tegenaan en jij kijkt er zo tegenaan en we hebben allemaal een tiende of de helft of een derde. Maar het evangelie is één geheel. al de scherpe spitsen die er eens aan zijn. En met al de vertroostende kanten. Dat wil niet zeggen dat wij niet over de waarheid Gods mogen spreken. En dat mogen naspreken in tegendeel. Maar dat wij het af moeten leren dat wij menen dat in de plaats van de prediking iets zou moeten komen op het gespreksniveau, in gesprek met. Dat is een dwaasheid. Omdat het God behaagt door de prediking zalig te maken die geloven. Niet die praten, maar die geloven. En dat gemeente staat midden in de actualiteit van deze tijd. Daarom mogen wij de zondaar niet met rust laten. Opdat wij hem voor God stellen. Als wij dus nog eens naar die vraag kijken of God de mens geen onrecht doet, dan is dat bijbels gezien een onwettige vraag. Want het geloof gaat ervan uit dat God geen onrecht kan doen. Misschien hebt u het zelf wel eens in de doorleving van uw ziel, in de meest verschrikkelijke dalen van uw leven gezegd, dat het geloof doorbrak. En dat gij, hoewel gij nergens enige verklaring zegt, u als een kind toevertrouwde aan God. Hij zegt, en toch doet de Heere geen onrecht. Kijk, gemeente, om dat geloof gaat. Maar mag dat niet altijd in even grote kracht werkzaam zijn, maar dat geloof is hier aan het woord. Dat geloof dat Job in zijn ziel had, toen hij zei, al zou hij mij doden. Dan zou ik nog op hem hopen. Gods rechtvaardigheid. Dat woord rechtvaardigheid, gemeente, betekent lang niet altijd straf. In de overgrote delen van de aantallen in het Oude en Nieuwe Testament betekent gerechtigheid goedgunstigheid, trouw in het verbond, pleitgrond voor het gebed voor allen die den Here vrezen. Maar het betekent ook, en dat wordt tegenwoordig veel vergeten met kritiek op de oude betekenis, het betekent ook dat God zijn toorn uitzendt over zondaar. Het woord gerechtigheid betekent dus in de eerste plaats goedertierenheid, goedgunstigheid, verbondstrouw, zodat de dichters in de psalmen soms vrijmoedig pleiten op Gods rechtvaardigheid. Dat je zegt, mensen, wat doen jullie? Waar heb je het over? Maar deze mensen verstaan dat Gods gerechtigheid in de eerste plaats verbondstrouw is. Trouw aan zijn eenmaal gegeven woord. Hoor maar, zie mij aan, wees mij genadig naar het recht aan degenen die uw naam beminnen. Maar dat betekent niet, gemeente, dat het woord rechtvaardigheid niet tegelijkertijd zou betekenen dat God zijn toorn uitgiet, niet alleen buiten het verbond over de heidenen, maar ook in het verbond over allen die zijn naam niet vrezen. Dat is wel terdege het geval. En u vraagt God dus van de mens wat hij niet doen kan. Bij ons geldt waar niet is, daar verliest de keizer zijn recht. En wie geeft dat hij heeft, is waard dat hij leeft. We zeggen wel eens tegen elkaar, het zit er niet in, dan kan het er ook niet uitkomen. Kijk, gemeente, daar trapt dat evangelie ons op onze extra ogen en zegt, vriend, dat is onder mensen wellicht waar, maar voor God een grote goddeloosheid. Gemeente, is dat niet een aangrijpende zaak dat God ons aansprakelijk stelt voor datgene wat het menselijk geslacht vertegenwoordigt in die ene persoon heeft gedaan? God blijft eisen. Wij zijn weliswaar van ons standpunt gevallen. Wij zijn uit onze stand gevallen. Wij zijn uit onze staat gevallen. Maar dat wil niet zeggen dat God gevallen is. Als u meebuigt, ik weet niet in welke richting, dan wil dat niet zeggen dat God met u hoeft mee te buigen. God is blijven staan waar hij stond. Niet als een starre, een willoze God, maar als de levende, de hoge. En u is een mens zo dwaas, dat wanneer hij bij God zijn schepper is vandaan gelopen, en daardoor een valse kennis heeft gekregen door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat God beantwoorden moet aan die bedorven kennis die hij daardoor gekregen heeft. Zodat we nog één keer geleerd hebben in onze ziel, dan hebben we het afgeleerd. God is blijven staan, dat is zijn recht. En wij zijn weggelopen, dat is ons onrecht. Dat is, gemeente, een aangrijpende zaak die hier aan de orde komt. Want God stelt geen onredelijke eisen. Als hij vraagt dat wij blijven in het geloof, in de liefde, in de levenswet tot God en tot de naaste, integendeel. En u zult u zeggen, ja, dat is allemaal goed en wel. Dat geldt voor Adam, maar dat geldt niet voor ons. Dat is een volgende ergernis. Eerste is dat wij het hebben af te leren om over God menselijk te denken. En de tweede ergernis, dat wij het hebben af te leren om de Heere God met eerbied gesproken op zijn vingers te tikken wanneer hij verbanden in de Bijbel legt. Bijvoorbeeld het verband tussen Adam en zijn nageslacht. Op het ogenblik een hoogst aangevochten punt. Omdat Adam, als hij niet verdwijnt in de nevelen van de mythologie of van de legende, als hij er niet verklaard wordt in allerlei kerken, en dat vreet overal door, dat hij toch echt geen historisch bestaan heeft geleid, dat men Adam maakt tot een elkeleg, dat wil zeggen, ieder mens is Adam. Kijk, zoals Adam bij God wegliep, zo lopen wij ook bij God vandaan. En dat is tot op zekere hoogte waar. Maar daarmee is doorgesneden het verband dat God gelegd heeft om Adam en zijn nageslacht. En als u aan mij vraagt, waar halen wij die kennis vandaan? Dan zeg ik uit de schrift, uit de openbaring. Dat zou mijn verstand nooit geleerd hebben. En mijn hart spuwt er tegenin. Maar mag God nog verbanden leggen waar hij wil? Mag hij in die ene mens ook zijn hele nageslacht begrijpen? Zoals hij in die ene mens Jezus Christus ook allen begrepen heeft die in hem geloven. Hier is de twist en diepste in al de kerken en ook in ons eigen hart over de vrijmacht God. Of God vrij is een verband te leggen zoals het hem behaagt. En naar de afspraak die hij met Adam gemaakt had, niet alleen hem in het verderf te laten storten bij de overtreding, maar ook zijn nageslacht. En dat, gemeente, moeten wij niet op de spits drijven, bijzonder als wij met onze kinderen handelen op de zondagsscholen en de verenigingsverbanden. En waar al niet meer, want in de schrift heeft Adam een zo stevige positie dat men nog aan de Rijksuniversiteiten, nog aan de Vrije Universiteit, nog uit kampen hem wegredeneert uit de Bijbel. Dat hebben de mensen al jaren en eeuwen geprobeerd, maar het zal nooit lukken. Want hij heeft een zo stevige plaats in de Heilige Schrift. Dat wij met het radiermes moeten werken om Adam in de mist te laten verdwijnen. Daarin staat Gods woord krachtig en sterk. Anderzijds, gemeente, moeten wij in de omgang met onze kinderen behoedzaam spreken, ook over hun afkomst. Want wij hebben ook de pedagogische weg te gaan die de catechismus allerminst versmaakt. En dat betekent dat wij een klein kind niet gaan aanspreken op de zonde van Adam, maar op die zonde van die vingertjes, die bijvoorbeeld niet van een suikerpot kunnen afblijven. Op die zonde waarin een kind ook aan te spreken valt dat het ongehoorzaam is aan vader en moeder. En wanneer God bij u en bij mij met de ontdekking aan onze zonden begint, begint hij dan bij de zonde van Adam. Dat kan, maar dat is de regel niet. Maar hij begint ons via de kennisweg die hij ons leert te bepalen bij onze eigen zonde. Bij onze drift, bij onze diefstallen, bij onze noem maar op. En het kan zelfs in een bepaalde fase in ons leven zijn alsof het lijkt dat er maar één zonde is. En dat God zegt, vriend, ik kom tot jou over die hele zere plek in je hart of ik kom er nooit in. Maar gemeente, dat wil niet zeggen dat we er dan zijn. Want zoals er in de diepten van Gods kennis oneindige hoogten en breedten en lengten zijn, zo zijn er ook in de zondekennis oneindige diepten, waarvan zo wel eens gezegd wordt, graaf maar dieper, mensenkind, en gij zult meer gruwelen tegenkomen. Na een leven in de vrezen Gods te hebben doorgebracht, en aan een verschrikkelijke val te hebben meegemaakt, tot de erkentenis is gekomen dat hij in zonde ontvangen en geboren was. Dat heeft hij altijd wel geweten, maar toen doorleefde hij dat. Dus als u aan mij vraagt naar de kennisweg, naar de bevindelijke weg, dan zeg ik, God begint bij u en mij, bij de zonde van onze tong en vingertoppen en tenen en ga maar door. Daar begint hij bij de vinger bij te leggen. Maar dat doet aan het feit dat wij in Adam begrepen zijn niets af. Het is een andere vraag, gemeente, hoe wij dat persoonlijk leren, dan wel hoe God ons rekent in Adam. En dat is vanmiddag aan de orde. En Genesis 3 zegt, zo kwam de zonde in de wereld. En Genesis 4 zegt, Kaïn sloeg Abel dood enzovoort. Zo werkte de zonde door in de wereld. En Genesis 5, 6 en 7 en 8 zeggen, het werd zo erg dat God alleen maar een grote schoonmaak kon houden, de zondvloed. Dat is zo gemeen. En nu gaat het erom dat wij dat verband dat God stelt, waardoor hij van Adam uit heel het menselijk geslacht als één doldeveld, als één knekelveld, als één massa perditionis, als één massa van verlorenen, waardeer, dat wij dat met een schrijend hart bijvallen. En dat wij nooit, en denk dan maar weer aan dat verdorven verstand, de conclusie trekken, dus zijn wij niet verantwoordelijk. Integendeel, als in Ezechiëls dagen de mensen zeggen, ja, onze vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en om de tanden van de kinderen zijn stomp of sleep worden, dan zou je dat vandaag kunnen vertalen met wat je in allerlei geschriften tegenkomt. De vorige generatie, eventueel generaties, hebben ons met zo'n misselijke en akelige, om maar geen andere woorden te gebruiken, met zo'n misselijke en akelige wereld opgescheept, dat wij met de brokken zitten. En als die klacht ook in Ezechiëls dagen wordt gehoord, dan zegt de Heere tot Ezechiël, mensenkind, ga naar ze toe en zeg tot hen, en ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Een zoon zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader. Zoals een zeer bekende oudvader eens zegt, zei op de kansel tegen zijn gemeente, U gaat niet in de eerste plaats om de zonde in Adam verloren, maar om uw eigen zonde, die uiteraard een achtergrond heeft. Kijk, gemeente, dat was een Bijbels gelag. Dat hebben wij ook nog. En als die mensen dus zeggen, onze tanden zijn slee of stomp geworden, wij zitten met de rommel, vergeef mij het woord, met de rotzooi. En dan zegt God, o dwaze mens, en ieder zal sterven om zijn eigen zon. Dat wil zeggen, in dat verband, in dat in Adam begrepen zijn, handhaaft God tot het laatste punt de menselijke verantwoordelijkheid. Nu zijn we in het paradijs machtig veel kwijt geweest, daar kwijtgeraakt, daarover straks. Maar weet u wat we er in ieder geval uit meegenomen hebben? Onze verantwoordelijkheid. Dat kan geen water van de zee en geen boek van redeneerkunde uit onze ziel uitwissen, dat wij verantwoordelijk zijn voor onszelf en voor onze samenhangen en voor de samenleving. En nu is het ons gemeente zo verkondigd dat dat verband van Adam en zijn nageslacht, dat is een zuivere, openbarende daad van God. Zal nooit in ons hart ook opkomen. En dat noemen wij dus erfzonde. Daar ga ik nu niet breed op in. We hebben daar de vorige keer over gesproken. Dat erfzonde bestaat uit erfschuld die ons overgeschreven wordt als op een giro, maar dan met rode letters. En de erfsmet, dat is de corruptie, dat is het bederf dat ons en onze kinderen heeft aangetast. En als wij dan vragen, is dat verklaard, dan zeggen we nee, gemeente. Maar het wordt wel in het geloof verstaan. Want kom maar eens een mens tegen die tegen Gods woord en tegen God zelf aanloopt. Al zijn hoogten, vooral in zijn verstand en in zijn hart worden geslecht. Het wordt een klein mens. En die heeft het niet meer over Adam, die heeft het over zichzelf. En die komt en bij zijn eigen schuld terecht, zodat we inderdaad kunnen zeggen, Adams zonde vinden wij in onszelf. Kunnen dat niet afwentelen, maar de Heere God gaat al maar dieper met ons, zo dat wij ons leven lang daarin geoefend worden. En nu laat Paulus in Romeinen 5 die samenhang zien van Adam en zijn nageslacht in verband met Christus en zijn nageslacht. Tussen twee haakjes mag en moet natuurlijk worden opgemerkt, en dat zeg ik tegen die jongens op de scholen, wanneer Adam in de mist verdwijnt, dan kunnen je leraren, eventueel predikanten of wie ook maar wel zeggen dat wij vasthouden aan de historiciteit van Christus, maar dat is een kwestie van tijd. Bij de modernen en vrijzinnigen in de vorige eeuw is het precies zo begonnen. Eerst verdween Adam in de mist. Maar toen verdween ook de opstanding van Christus in de mist. En dat is vandaag ook aan de gang. Zeer bedekt, soms ook brutaal. Want een golf van nieuwe vrijzinnigheid spoelt over de kerk, in andere geduid, veel gevaarlijker. En dan moeten we goed aan denken, gemeente, dat als Adam een leermodel zou zijn, zoals iemand leerde, u weet dat wel, of een aanloopje voor Paulus om Christus' heerlijkheid in het licht te stellen, dan is dat met de schrift in de hand te weerleggen. Zeer duidelijk. Zeer indringend. Maar dat neemt niet weg dat Adam wel in dienst staat van Christus. Want het is de bedoeling van de apostel om de overvloed van de genade in Romeinen 5 te verklaren. En daartoe moet Adam dienst doen met heel zijn hebben en houden en met zijn nageslacht, dat hij de zonde in de wereld heeft gebracht en door de zonde de dood. Maar dat, en dat die dood tot alle mensen is doorgedrongen, maar dat de overvloed der genade vanuit de Heer Jezus Christus nog veel, veel groter is. Zo groot, dat het geen grenzen kent. Adam en de velen, Christus en de velen, ze staan tegenover elkaar. En Adam is een schaduw, is een type van hem die komen zal, van Christus. En hoe ontroerd Paulus ook is door de verschrikkingen die Adam over zijn nageslacht heeft teweeggebracht, zijn ziel is nog meer verrukt over de overvloed der genadegaven die vanuit Christus over zijn kerk gaat. U ook, bent u meer weg van de overvloed der genade dan van de verschrikking van de schuld. Hoewel die schuld zo groot is, dat Augustinus toen hij dat begon te doorleven, zei mea culpa, mea culpa, mea culpa. Dat is mijn schuld, mijn grote schuld, mijn zeer grote schuld. Maar dan in het aangezicht van hem die te komen stond en gekomen is, zodat Paulus het nooit op zichzelf zet, dan in de ontdekking waarin hij in Romeinen 3 doortrekt, omdat alle gerechtigheid wordt weggesneden bij de mens en de Heer Jezus Christus zou worden ontdekt. Zonde, gemeente, is er mede door het ingeven van de duivel. Want dat weten wij, de duivel heeft de mens en zijn vrouw betoverd en hij heeft zich laten begoochelen. En verder door moedwillige ongehoorzaamheid. Moedwillig. Daar staan we ontroerd bij, vrijwillig en moedwillig van God afgelopen, van God weggegaan en daarmee ook onder de macht van de zonde gekomen, zodat er sprake is van een schuldige onmacht. Want zodra wij aan de onmacht toe zijn, dan hebben wij het niet over levenloosheid, maar over een actief verzet tegen God. De onmacht van de zondaar is omhoofd door de vijandschap. De onmacht van de zondaar is omgeven door zijn onwil. En in die radeloze verlorenheid liggen wij vanaf komst. Dat wordt ons vanmiddag tot onze verootmoediging gepreekt. Juist voor de kinderen Gods die weten hoe groot hun zonde en ellende zijn, althans daar in de leerschool gekomen zijn. Die weten hoe zij van al hun zonden en ellende verlost worden en hoe ze er God voor zullen dankbaar zijn. Dat is een onderricht voor de levende kerk Gods, maar niet minder ook voor allen die Gods naam nog niet kennen. Die ontroerend diepe val, met haar verschrikkelijke gevolg voor onszelf en voor onze kinderen. Gemeente, hebben wij die schuld der zonde leren eigenen, dat we de zonde niet langer van ons konden afpraten, maar dat we de zonde naar ons toe haalden in die zin, mijn schuld. En als u dat nog nooit ontdekt hebt, dan mag u vanmiddag ontdekken dat God nog achter u aan zit. En dat hij nog bemoeienis met u maakt, want het is pure genade dat u deze prediking van uw diepe val wordt meegegeven. Dat is een puur genadegeschenk, omdat de Heere daardoor u achterna wil gaan en zeggen, vriend, hoe moet dat nou? Moet dat langer zo? Want laten we eerlijk zijn, God heeft niet en is niet gedeserteerd, maar wij zijn gedeserteerd. En het is toch moeilijk te verwachten dat de koningin in eigen persoon achter deserteurs vanuit het Nederlands leger aangaat met de bedoeling om hen, wanneer ze hun schuld belijden, pardon, koninklijk pardon te geven. Dat zal de spuigaten uitlopen. Maar wat in menselijke verhoudingen belachelijk is, dat is in de godmenselijke verhouding pure ernst op u gericht. Op ons, ook op de jongens en meisjes gericht, die daar waarachtige moeilijkheden mee hebben. God is niet gedeserteerd, wij. En hij loopt ons achterna. En hij doet dat nog in een vorm, gemeente, dat hij nog hoop geeft. Want als God zijn levende woorden bij de Sinaï gaat herhalen, dan zet hij daarboven, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgeleid. En dan zegt gij zult en gij zult niet. Dat wil zeggen, de wet staat in de prediking van het evangelie in het raam van het verbond. En niet alleen van de eis, dat ook, maar ook van de belofte. Aan de Sinaï-gemeente vonkt het en bliksemt het. Daar dalen onder vreselijke donderslagen, daalt de wet Gods naar beneden. Maar aan de voet van de Sinaï staat een altaar. Dit is het bloed des verbonds. Dat wil zeggen, de wet staat bovenaan. En het evangelie ligt aan de voet van de berg, maar het is er. Dat is de bediening der letter, zegt Paulus. En de bediening des geestes is dat Christus de wet in haar heilige eisen en vloeken meeneemt naar Golgotha. Daardoor de wet terechtgesteld wordt. Zodat er weer een bult is, een berg, een heuvel. En daar hangt het evangelie bovenaan. Maar omdat de wet vervuld is, dat betekent, gemeente, dat wij in een zo machtige bedeling leven in verhouding met het oude verbond. Dat de apostel in de Hebreeënbrief, toen hij dat dwars door zijn ziel had heen gekregen, maar nooit kon begrijpen, hoewel hij maar al te zeer wist van de schuldige onmacht enzovoort, dat mensen op zo grote zaligheid geen acht geven. En dat Jezus zich verwonderde over hun ongeloof. Misschien verwondert u er helemaal niet over. U zegt, ja, wat zo'n mens. Maar als Jezus zijn krachten uit zijn ogen, oren en handen en voeten laat lopen, en die krachten een actieradius om hem heen krijgen, dat de duivel op de loop wordt gestuurd, dan staat er ergens van hem geschreven, hij verwonderde zich over hun ongeloof. Gemeente, hebben wij die verwondering ook wel eens te pakken gekregen. Dat we onder een bloeddruppende bediening van het woord Gods ons ongeloof zagen als de grootste staak in de weg. Dat weet God eruit. Want hij verwacht het niet van u. Maar hij wil wel dat u deelt in de verwondering eerstens dat u er nog bent. Tweedens dat God er nog is. En derdens dat ge dat evangelie wel bewust verworpen hebt van jeugd uit. En wanneer die verwonderingen elkaar raken, gemeente, kan er plaats komen voor een volgende verwondering. Dat God zo'n mens nog genadig wil zijn. En daar is het de Heere om te doen. Hij zet de prediking van deze diepe val in het raam van het verbod. Waarin zijn heilige eisen blijven. Waarin hij tegelijkertijd een belofte ernaast legt. Waarin alles is opgevangen wat hij eist. Opdat wij niet de moed verliezen zouden. In deze tomeloze ellende, in deze afgrondelijke kuil, in deze schuldige onmacht, in deze gebondenheid, in deze slavernij en nog veel meer. Maar dat we horen zouden de klokken tonen van het evangelie. Zij de oordeelsklok en de doodsklok over ons leven luidt en ons uitluidt uit zijn koninkrijk. Dat de klokkentonen van het evangelie ons hoop zouden geven. Wanneer wij ons voor hem buigen. En het hem helemaal met hem eens wordt. Want gemeente, God is pure liefde. Maar hij kan verschillende gedaanten aannemen. Niet in die zin dat hij dan eens zo is en dan eens anders. Maar wel dat hij in een bepaalde tijd van ons leven een toornig en strak gezicht tegen ons trekt. En ons tegen de grond slaat. Het kan ook zijn, gemeente, dat zijn gezicht een en al vriendelijkheid is en hij ons opruimt en meeneemt. En wie van de kinderen Gods weet niet van dat beven der ziel als er gezongen wordt. Ook uit die machtige 85ste psalm doe u toren teniet. Want God blijft een God die torent tegen de zonde. Ook tegen de overgebleven zonden in het leven van zijn kerk. Dat neemt de Heere God met eerbied gesproken nooit. Maar zijn toren wendt zich naar zijn liefde. Waar een mens onder God valt. Waar een mens God rechtvaardigt, waar de Heilige Geest de ogen opent voor het goddelijk recht, in het centrum waarvan staat de Christus Gods, die u ook vanmiddag wordt gepreekt. Nee, gemeente, God doet de mens geen onrecht, maar we kunnen beter de vraag omkeren. Doen wij God niet elke dag onrecht? Dat wij niet doen wat hij van ons vraagt. Dat wij hem niet geloven vast en zeker met onze hele ziel zijn eigen woord. Gemeente, wat is dat aangrijp? Laten we dat meenemen. En laten we dat overdenken in onze huizen en gezin. Hoeveel verdriet doen wij de Heere elke dag tegenover zijn geopenbaarde liefde. En wie in de knoop zit en in de snijpunten van het leven en in de onmogelijkheid, die mag bedenken dat wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Want het evangelie blijft van zijn kant komen. En niemand heeft dat dieper doorleefd in het oude verbond dan de dichter van de 40ste psalm, die als de ervaring, als de geloofsomgang en de geloofsbevinding van heel de kerk zingt. Ik heb lang den Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij genecht. Amen. Wij zingen uit psalm 40 het eerste vers. Thank you. Laat ons samen danken. Uw naam zij geprezen, heren, dat gij vanmiddag met een van de scherpste spitsen van uw woord op ons aangekomen zijt. Die ons in onze eigen waarde wond. En die ons in onze zelfrespect neerwerpt. Die ons in onze zelfbeoordeling onthult. Die scherpe spits dat gij God zijt. Dat wij het nu juist in het paradijs verleerd hebben om uw God te laten. En dat gij met de prediking van uw heilig woord, met de macht van uw evangelie, met de macht van uw heilige wet, door uw heilige geesten toch wint. En dat gij mensen ervoor inwint. En toe overbuigt, heb daarvoor het allermeest dank. Dat gij dit onredelijke, ja, dit bovenredelijke evangelie gemaakt hebt. Tot een kracht Gods tot zaligheid. En dat gij dit evangelie maakt tot een wonder en een verwondering. We komen u smeken, heren, dat gij ons in de verbanden waarin gij ons gesteld hebt, het woord Gods wilt laten horen, gehoorzamen, bewaren, zoals gij dat alleen kunt. En dat gij uw handen moogt leggen over deze gemeente die eenmaal in uw driemaal heilige naam gedoopt is. En die gij daardoor hebt afgezonderd tot uw dienst en koninkrijk. Opdat de Heilige Geest twistend onder ouders en kinderen zou bezig zijn, overtuigend. Maar ook getuigend van de overmacht der genade. Omdat er meer genade is in de Heer Jezus Christus dan schuld in Adam. Meer leven is in deze borg en middelaar dan Adam, dan in Adam en in ons. Meer vergeving is in deze zaligmaker dan vloek en schuld der zonde. Heb daarvoor eeuwig dank. Barmhartige God en Vader van den Heer Jezus Christus, die altijd en overal genoemd en geroemd en geprezen wilt worden, laat uw aangezicht over ons lichten, ook in het verdere van deze dag. Geef ons nog een goede zondag, gezegende zondagavond. Sterk ons voor de taak waartoe gij ons roept in deze week. Ons allen bewaren voor de zonde, in welke vorm of gestalte ook. En met elkander, opdat uw heilige naam, om onzentwil niet gelasterd, maar veeleer geprezen en gedankt zou worden. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Wij zingen Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, en wat er meer volgt in Psalm 145, vers 6. Verheft thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.